Oké, vrienden, dan gaan we verder met het Marcus-evangelie. We zijn inmiddels gekomen in hoofdstuk 8. En ik zou graag met u een stukje lezen. Te beginnen in 8, vers 1. In die dagen, toen er opnieuw een grote menigte was en zij niets te eten hadden, riep hij zijn discipelen bij zich en zei tot hen: Ik ben met ontferming bewogen over de menigte, want ze zijn al 3 dagen bij mij gebleven en hebben niets te eten. En als ik hen nuchter naar hun huis stuur, zullen zij onderweg bezwijken, en sommigen van hen komen van ver. En zijn discipelen antwoorden hem: Maar vandaan zal iemand deze met broden kunnen verzadigen hier in een woestijn? En hij vroeg hen: Hoeveel broden hebt u? Zij nu zeiden: 7. En hij beval de menigte te gaan zitten op de grond, en hij nam de 7 broden, en nadat hij had gedankt, brak hij ze, en gaf ze aan zijn discipelen, opdat zij ze zouden voorzetten, en ze zetten ze de menigte voor. Ze hadden enkele visjes, en nadat hij had gezegend, zei hij dat ze ook die moesten voorzetten. En ze aten, en werden verzadigd, zij namen de overgeschoten brokken op, 7 manden. Het waren er nu ongeveer 4000, en hij stuurde hen weg. En terstond ging hij aan boord van het schip met zijn discipelen, en kwam in de streek van Dalmanuta. De fariseeën liepen uit en begonnen met hem te reden twisten en verlangden van hem een teken uit de hemel, om hem op de proef te stellen. En hij zuchtte diep in zijn geest en zei: Waarom verlangt dit geslacht een teken? Voorwaar, ik zeg u, aan dit geslacht zal zeker geen teken worden gegeven. En hij verliet hen, ging weer aan boord van het schip en ging naar de overkant. En zij hadden vergeten broden mee te nemen, en behalve 1 brood hadden zij niets bij zich in het schip. En hij gebood hun en zei: Let op en kijkt uit voor het zuurdeeg van de fariseeën en voor het zuurdeeg van Herodes. Zij overlegden onder elkaar en zeiden dat ze geen broden hadden. En hij merkte dit en zei tot hen: Waarom overlegt u dat u geen broden hebt? Begrijpt u nog niet en beseft u niet? Hebt u nog uw verharde hart? Hebt u ogen en kijkt u niet? En hebt u oren en hoort u niet? Herinnert u zich niet, toen ik de 5 broden brak voor 5000... hoeveel korven met brokken u opnam? En ze zeiden tot hem: 12. En toen ik de 7 brak voor de 4000, hoeveel volle manden met brokken u opnam? En ze zeiden tot hem: 7. En hij zei tot hem: Beseft u nog niet? En ze kwamen in Bethsaida, en ze brachten een blinde bij hem, en smeekten hem deze aan te raken. En hij nam de blinde bij de hand, en bracht hem buiten het dorp. En hij spuwde op zijn ogen, legde zijn handen op hem en vroeg hem: Ziet u iets? En hij keek op en zei: Ik zie de mensen, want ik zie ze als bomen wandelen. Daarna legde hij opnieuw zijn handen op zijn ogen en hij zag scherp. En hij was hersteld en zag alles duidelijk. En hij zond hem naar zijn huis en zei: Ga zelfs het dorp niet in. En Jezus vertrok met zijn discipelen naar de dorpen van Caesarea Philippi. En onderweg vroeg hij zijn discipelen en zei tot hen: Wie zeggen de mensen dat ik ben? Zeiden tot hem al dus: Johannes de Doper en anderen Elia en anderen een van de profeten. Hij vroeg hen: U echter, wie zegt u dat ik ben? Petrus antwoordde en zei tot hem: U bent de Christus. En hij waarschuwde hen dat zij het niemand zouden zeggen over hem. Tot zover. Als we opnieuw even kijken naar het overzicht van het Marcus-evangelie, dan merkt u dat we inmiddels, wat het eerste grote blok betreft, hier wordt het genoemd Jezus en Jesaja's nieuwe Exodus-verlossing. Andere plaatsen heb ik het genoemd Jezus' machtige daden en woorden, komt eigenlijk op hetzelfde neer, dat we in het laatste stukje van dit eerste grote blok na de proloog beland zijn inmiddels. En als het een beetje vlot, gaan we ook het overgangsgedeelte doornemen met elkaar, dat de overgang maakt naar het grote middenblok, namelijk de weg van de nieuwe Exodus. Daar straks iets meer over. Nu, dit laatste gedeelte hebben we al vaker overdacht, is een spiegelbeeldstructuur, die begint in 6 vers 14. En inmiddels zijn we gekomen in 8 vers 1 tot 10, de spijziging van de 4000. Dan zullen we nog stilstaan bij de fariseeën die duidelijk op zoek zijn naar een teken, en dan komt dat overgangsgedeelte, 8 vers 14 tot vers 21, dat ik meteen zal meenemen bij de 2 volgende geschiedenissen die we gelezen hebben, daar straks ook meer over. Eerst de spijziging van de 4000. Nu de barmhartigheid van de Heere Jezus, die we hier zo duidelijk bewoord vinden, die hebben we eigenlijk al overdacht bij de vorige spijziging. Ik ga daar niet zo uitvoerig meer bij stilstaan. Ik denk dat voor iedereen de barmhartigheid van Yahweh Jezus ons inmiddels bekend is. En inderdaad, die beperkt zich duidelijk niet tot Israël, want we bevinden ons nog steeds in gebied dat overwegend niet Joods is. En dus overzicht, hebt u dat gezien, dat we vanaf het middengedeelte Jezus' activiteit onder de heidenen voor de aandacht kregen, met de bevrijding van de bezeten dochter van de Syrofenicische vrouw, en dan de genezing van de doofstomme, en nu de derde situatie, de spijziging van de 4000. Die is voor een groot stuk gelijklopend met de spijziging van de 5000, en daarom zijn er ook heel veel uitleggers die er eigenlijk aan twijfelen of er wel twee aparte spijzigingen waren, maar dat is voor mij helemaal niet het geval. Maar wat ik vooral wil onderstrepen is inderdaad de barmhartigheid van de Heer Jezus, die hier zo bijzonder gezien wordt, in het feit dat hij wel degelijk begaan is met ook het lichamelijk welzijn van deze mensen, want dat wil ik toch wel eens onderstrepen in deze avond. Psalm 145 is een van mijn favoriete teksten wat dit betreft. Genadig en barmhartig is Yahweh, langmoedig en groot van goedertierenheid. Yahweh is voor allen goed, zie je, niet alleen voor Israël, maar voor al het geschapene, want er staat verder, en zijn barmhartigheid is over al zijn werken. Dus de Heere is begaan met het fysieke welzijn van mensen, want inderdaad, de mens leeft wel niet van brood alleen, maar we hebben beide nodig. Ons lichaam is belangrijk. We kunnen niet zonder brood. Afgelopen zondagmorgen hebben we nogmaals nagedacht over het belang van de opstanding. Ik denk dat dat voor iedereen inmiddels wel heel duidelijk wordt waarom dat ons lichaam zo belangrijk is. Paulus zegt trouwens dat de Heer er is voor het lichaam in de eerste brief aan de Korintiërs. Beiden zijn belangrijk en hier zien we hoe de Heer Jezus niet alleen begaan is met het geestelijk welzijn van deze mensen, want wij maken graag dat onderscheid tussen geestelijk en lichamelijk, maar dat is niet zo duidelijk afgetekend in de schrift. De Heere is begaan met het welzijn van de ganse mens. Daarom, de behoudenis hebben we ook gezegd, is niet alleen het behoudenis van de ziel, maar de behoudenis van de mens in zijn geheel. Gods beelddrager. En lichamen zijn nu eenmaal belangrijk in dat opzicht. De Exodus-echo in deze wonderbare spijziging is denk ik heel duidelijk voor iedereen. Ik heb dat bij de vorige spijziging uitvoerig uitgelegd, dacht ik zo. En wat zo opmerkelijk is, we hebben dus al een spijziging gehad. Als de Heer Jezus dit zo voor de aandacht brengt van de discipelen, dan zou je eigenlijk verwachten dat de discipelen zouden zeggen, ja Heer, doet wat u voorheen hebt gedaan. Maar u merkt dat zij nog altijd op een gelijkaardige manier reageren. Waar haalt iemand hier in deze afgelegen plaats zoveel broden vandaan, dat hij deze mensen kan verzadigen? Eigenlijk denk je van, dat ze zouden zeggen, Heer, hier onze lunch, doet er uw ding mee. Wat zou hier eigenlijk de praktische reden voor kunnen zijn, dat de discipelen hier niet terugdenken aan die eerste wonderbare spijziging? Inderdaad, ze waren toen ook niet onder de indruk. En bedenk, we zitten hier ook in overwegend heidens gebied. Misschien verwachten ze dit helemaal niet op dit terrein. Misschien hadden ze zelf helemaal niet door dat de vorige machtige daad van de Heer werkelijk een machtige daad was. Was het hen op een of andere manier ontgaan? Wie weet. En inderdaad, er was toen geen verwondering. En nu gaan we zien dat er opnieuw weer geen verwondering is. En dat is toch heel opmerkelijk, want zoals ik u bij de eerste, of beter gezegd, zoals ik bij die vorige wonderbare spijziging heb laten zien, is dit nu het enige teken, zou je kunnen zeggen, vanuit de traditie gezien, messiaans karakter. En zelfs dat herkennen ze helemaal niet. Ik denk inderdaad, zoals Marleen terecht aangeeft, er was geen verwondering. We hebben ook in Markus 6, vers 52 gezien dat ze door die broden niet wijs waren geworden, zegt Markus heel nadrukkelijk. Dus het was helemaal niet tot hen doorgedrongen. En opnieuw zien we dat er hier weer veel overschot is. Als je even terugdenkt aan de geschiedenis van de Syrofenicische vrouw, is in deze geschiedenissen brood een terugkerend onderwerp. Want, herinner je nog bij de Syrofenicische vrouw, wat antwoordde ze de Heer Jezus? Inderdaad, het ging over het feit dat de Heer Jezus zegt van, je kan het brood van de kinderen toch niet wegnemen. Hier hebben we het opnieuw over brood, en in de volgende geschiedenis, wat is het discussieonderwerp in de boot? Ja, ik geloof dus wel degelijk dat er een verband is tussen deze dingen. En vermits het hier om een spijziging gaat in overwegend heidens gebied, denk ik dat er hier wel een verband ligt met de hondjes en de kruimels, die zo duidelijk voor de aandacht kwamen bij de Syrofenicische vrouw. Misschien schetst Marcus ons hier wel een beeld van, ja, allen in de regio die willen in huis komen, die kunnen nu mee eten van het brood van de kinderen. Ja. Gezien de indeling van dit stukje. 7 manden, ja, er is ook al heel wat gezegd en geschreven over die 7 manden overschot en die 12 manden overschot. Maar vanuit dit oogpunt denk ik dat die 7 manden overschot symbool staan voor Gods voorziening van de volkomen zegen die ook voor de heidenen is weggelegd. Er zijn enkele commentaren die er ook op wijzen dat, en bij de eerste spijziging had je 12 manden overschot. Nu hebben we er 7. Hetzelfde patroon wordt ook door sommige uitleggers herkend in het boek De Handelingen. Want daar vertrek je ook van de 12 apostelen, hè, die zich ontfermen over de vroege gemeente. Maar dan vind je ineens dat zij gaan 7 diakenen aanstellen om wie te bedienen? De Grieks sprekende weduwen. Sommigen zien daar een verband in. Hè. Ook daar 12, 7. Dieper wil ik daar ook niet op ingaan, maar ik denk dat er wel iets voor te zeggen is. Dus opnieuw vinden we hier dat er geen verwondering is, nog bij de mensen en ook niet bij de discipelen. Nu komen die 2 wonderbare spijzigingen nog terug in de kijker, in wat volgt. Inderdaad, want de Heer Jezus gaat zijn discipelen eraan herinneren. Dus ik denk dat dat geen onbelangrijk detail is. Maar voordat we tot dit gesprek in de boot over brood en zuurdeeg als onderwerp komen, krijgen we eerst een andere ontmoeting. En dat is dus het gedeelte van vers 11 tot 13. Farizeeën zoeken een teken. Als er geen vragen meer zijn, wil ik hier bij dit gedeelte verder gaan. Ik denk dat ik er niet veel meer moet over zeggen over die spijziging. Wie er nog wat verder wil over nadenken, kan gerust terug naar de vorige studie luisteren. Toen heb ik daar uitvoerig bij stilgestaan. Maar wat ik toen gezegd heb, is eigenlijk van toepassing op beide spijzigingen. Nu, we zien dat de Heer Jezus vertrekt naar de overkant, naar de streek van Dalmanuta. Dat is de noordwestelijke zijde van het meer van Galilea, wat weer opnieuw uitgesproken Joods gebied is. En wie ontmoeten we daar meteen? Wel, wie we daar hebben? De broeders van liefde zijn daar weer gearriveerd. De Farizeeën. Ja. En wat doen ze? Ze lopen meteen naar de Heer Jezus uit en ze beginnen met hem te redetwisten. En ze verlangen van hem een teken. Nu, ik vind dat nogal behoorlijk ironisch, gezien wat de Heer Jezus net heeft gedaan. De spijziging van de 4000. Het is nu nog steeds de Heer Jezus om een teken vragen na alles wat de Heer Jezus al heeft betoond. Dat verwondert ons, denk ik. Nu, het is zo, ik heb dat misschien vroeger ook al gezegd, maar toch even herinneren, dat rabbies tekenen zien als een bevestiging van iemand die zich profileert als profeet. Zijn autoriteit wordt daarin bevestigd. Niet dat zij algemeen zo op tekenen uit waren, maar als iemand profetische allure zat, dan werd er toch verwacht dat hij zijn kaarten op tafel legt en dat hij wat hij ook te zeggen had, legitimeerde. Nu, welke tekenen verwachten ze? Ze verwachten tekenen die herkenbaar zijn vanuit hun geschiedenis. Tekenen die herinneren aan de vroegere Exodus en de intocht in het land. Dus het lunchpakket dat de Jezus net vermenigvuldigd heeft, dat past niet echt in hun verwachtingspatroon. Ja. Had de Heer Jezus natuurlijk brood uit de hemel doen neerdalen, dan was het een heel ander verhaal geweest. Nu, we kunnen natuurlijk zeggen, die fariseeën, hebben ze het nu nog niet begrepen? Maar langs de andere kant moeten we toch ook eens een moment stilstaan. Stel je eens voor dat wij hier op zondagmiddag te weten komen dat er hier in het park van Nieuwpoort iemand is die plotseling begint broden en vissen te vermenigvuldigen in het park. Gaan wij dan direct tot elkaar zeggen, aha, een Exodus momentje. Ik denk dat wij dat niet gaan zeggen. Het feit is gewoon dat wij de evangeliën theologisch gaan lezen en vanuit dat oogpunt verwachten we dat die mensen dat herkennen. Maar eigenlijk heeft onze theologische lezing weinig voeling met ons praktisch leven. Er is een opmerkelijke disconnectie tussen wat wij enerzijds lezen in de schrift en hoe we de schrift lezen, en anderzijds hoe dat we iets gaan begrijpen in onze omgeving. Ik geef je een ander voorbeeld. Stel dat er iemand hier in Nastra op zondagmiddag hele vreemde dingen doet. Ik denk dat onze reactie geneigd zal zijn naar de fariseeën. En dat we gaan zeggen van, ja, wat is dat hier allemaal? Dat kan niet van God zijn dat dat daar gebeurt. Misschien gaan we zelfs denken dat dat hier moet gebeuren. Maar wij zijn toch Gods getuigenis hier in Nieuwpoort. Om maar iets te zeggen, wil ik maar aangeven, deze reactie ligt veel dichter, denk ik, dan wij denken. En in dat opzicht is er een gevaar dat ook wij zaken niet oppikken die rondom ons gebeuren, omdat ze niet past in onze theologie.
Ik denk zelfs dat we hier occult zouden gaan benaderen, als dat het als iets van God zou benaderen.
En ik ben blij dat je die opmerking maakt, want daar wil ik eigenlijk naartoe, dat je heel voorzichtig moet zijn met hoe dat je de dingen benadert. Ja. Er is niets dat onze God weerhoudt om vandaag dingen te doen die net zoals in hun dagen totaal eigenlijk op het eerste zicht niet te plaatsen zijn. Het zou niet de eerste gemeente zijn die bidden voor een opwekking en dat het niet in die gemeente komt, maar in de kerk vier straten verder. En dan zijn we boos, want wij hadden erom gevast en omgebeden. En dan nog bij hen, puntje, vul maar in. Dus ik denk dat we daar heel voorzichtig moeten mee zijn en dat dat veel dichter is dan dat wij denken. Langs de andere kant wil ik toch ook wijzen dat het hier niet gaat om een kwestie van onduidelijkheid. Als ze naar de Heer Jezus toekomen, ja, ze stellen hem op de proef. Hadden ze open vragen gesteld, was het allemaal geen probleem. Het gaat niet om onduidelijkheid, maar hier gaat het werkelijk om het feit dat deze mensen niet bereidwillig zijn. Inderdaad, ze zijn zeer selectief en ze worden totaal verhinderd door hun vooringenomenheid. Dat is het hele punt. Nu, hoe moeten we dit plaatsen? Wel, heel treffend, ja, we zijn natuurlijk in Jesaja's nieuwe Exodus, volgens Marcus. Zoals de Exodus-generatie zien we dat deze mensen Jezus' machtige daden, net zoals bij de eerste Exodus, in vraag stellen. Psalm 95, vers 8 tot 10, laat het heel duidelijk zien. Verhard uw hart niet zoals de Meriba, zoals in de dagen van Massa in de woestijn. Daar stelden uw vaderen mij op de proef. Daar beproefden zij mij, hoewel zij mijn werk zagen. Zie je hoe treffend de gelijkenis is tussen deze situatie en wat er in de woestijn gebeurde? 40 jaar heb ik mij geërgerd aan dit geslacht. Ja, wij was behoorlijk geïrriteerd. En wat denk je van onze Heer Jezus? Is ook geïrriteerd. Dit is trouwens een ernstige belediging, hè? En dit kan enkel zijn oorsprong kennen in verharde harten. Deuteronomium 32 is onverbiddelijk voor de Exodus-generatie. Kijk maar in vers 5. Ze hebben toen verderfelijk tegen hem gehandeld. Wat zegt Jahweh? Het zijn zijn kinderen niet. Een schandvlek. Het is een slinks en verdorven geslacht. Let op het woordgebruik. Ik keer het hier ook terug. Hè? Ja. Als Jezus over dit geslacht spreekt in de evangeliën, waar het ook is, gaat het over deze generatie die dit meemaakt. Zoals Jahweh ook sprak over het geslacht van de Exodus-generatie. Ja. Ik weet het, voor bepaalde gedeelten had dat sommige mensen op hun stoel doen wringen, maar als je gaat kijken vanuit de nieuwe Exodus, dan is dit het geslacht wat de Heer zich tot richt, waarvan hij zegt dat zij geenszins een teken zullen krijgen. Dus waarom is de Heer Jezus geïrriteerd? Omwille van een hardnekkig ongeloof. Dit is een generatie aan wie de betekenis van zijn woorden en zijn daden volledig voorbij gaat. Het kan gewoon geen ingang vinden vanwege hun verharde hart. Dat is heel ernstig. Vandaar dat de Heer Jezus gaat zeggen, voorwaar ik zeg je. Nu, als de Heer Jezus zegt, voorwaar ik zeg je, dan hou je dat maar vast aan de takken van de bomen of aan het gras. Want wat hij nu gaat zeggen, is niet gewoon. Dat is trouwens niet de eerste keer dat de Heer Jezus zegt, voorwaar ik zeg u. Herinnert u Marcus hoofdstuk 3, nadat dat bezoek gekomen is uit Jeruzalem, die zegt dat de Heer Jezus de dingen die hij doet, doet door de macht van de tegenstander, dan spreekt de Heer Jezus ook, voorwaar ik zeg u. En dan gaat het over de Heilige Geest. Wie tegen hem zondigt, dat was toen een heel ernstig woord, nu opnieuw. Hij zegt, dit geslacht zal zeker geen teken worden gegeven. Of anders gezegd, de tijd van tekenen voor deze generatie is over. Finito. En hij is niet van plan om naar hun pijpen te dansen. Nogmaals, zij verwachten manna uit de hemel. Ze verwachten de Jordaan die open gaat. Dergelijke dingen. Maar de Heer Jezus gaat niet naar hun pijpen dansen. Dat mag je vergeten. Jezus had enorm veel dingen gedaan. Historisch gezien getuigen zowel vriend als vijand dat de Heer Jezus veelvuldig uitzonderlijke daden heeft gedaan. Nu, het zijn daden die mensen niet verwachten. Inderdaad, niemand verwacht dat Jahweh op een dag in een boot gaat zitten met schaverlingen in een baard en dat hij tot de zee gaat spreken. Niemand verwacht dat hij die zou komen over het water gaat lopen. En dat, vrienden, is nu juist zo belangrijk om te zien dat omwille van het feit dat niemand dit verwacht, dit de authenticiteit van die gebeurtenissen dik onderstreept, hè? Want als niemand dat verwacht, wat voor zin zou het hebben om dergelijke dingen te verzinnen? Daar ga je niemand mee winnen, hè? Begrijp je? Nu, de wijze waarop dat de vervulling van Gods beloften tot stand komt, is zijn keuze. En dat is te nemen of te laten. Als je het niet wil, oké, de Heer dringt zich niet op, want de Heer Jezus gaat nu deze mensen laten voor wat ze zijn. Deze confrontatie leidt gewoon weg nergens toe voor de Heer Jezus. Als zij niet willen, oké, zegt de Heer, dan laat hij hen gewoon achter. Zolang dat zij blijven bij hun vooringenomenheid, en al zeker bij wat we gezien hebben in dit gedeelte, dit laatste gedeelte van dit eerste grote blok, zij houden vast aan een afgodische reinheidstheologie, leringen van mensen, en zolang dat ze daaraan vasthangen, kunnen ze dit niet accepteren. Dat is onmogelijk. Dat staat hen in de weg. We hebben al dezelfde reactie gezien wanneer dat de 12 uitgestuurd werden. Wat moesten ze doen wanneer dat ze niet ontvangen werden? Kijk in het boek De Handelingen, wanneer dat Paulus in Antiochië Pisidië komt in de synagoge en dat ze daar niet openstaan voor de boodschap van het evangelie, wat zegt hij? Kijk, zegt hij, als jullie jezelf tegenwege leven niet waard achten, dan gaan wij naar de heidenen. En weg was hij. We mogen er niet van verschieten. Trouwens, in Matthäus Evangelie zegt tegen Jezus dat de weg breed is die tot het verderf leidt en dat er weinigen zijn die de smalle weg ten leven vinden. Iedereen kent dat van die postertjes van een nieuwe Living Tongue, maar dat zijn wel de woorden die Jezus als eerste tot Israël spreekt, hè mensen? Ja. We mogen daar niet van geschokt zijn, want uiteindelijk is dit hetgene waar de profeten voordien al altijd Israël voor gewaarschuwd hadden. Zowel Jesaja hebben we verdacht, als Maleachi hebben ervoor gewaarschuwd dat de komende dag van Yahweh zou aanbreken. Maleachi zegt dat de Heere een wegbereider zal sturen om hen voor te bereiden op zijn komst. Maar wanneer dat de heilige Israëls komt, en Israël is er niet klaar voor, dan zal de heilige Israëls trouw aan zijn verbond zegenen of oordelen. Dat maakt onderdeel uit van de trouw aan zijn verbond. En moesten ze twijfelen, dan hadden ze maar terug te kijken in de geschiedenis. En dan moesten ze maar zien wat de Heer in Silo had gedaan, weet je nog? In de dagen van Hofni en Pinegas. Want toen had de Heer ook zijn ark weggenomen. De heerlijkheid was weg uit Israël, weet je nog? Het is Jesaja die er ook trouwens op wijst, wanneer hij zal aankondigen dat ze zich niet moeten beroepen, de tempel des Heren, de tempel des Heren is hier. Want de Heren zou doen in de dagen van Jeremia wat hij had gedaan in Silo. Wat denk je dat de Heer Jezus zal doen? Straks gaan we zien in Markus hoofdstuk 13 dat hij hen een angstaanjagend visioen voorhoudt wat de toekomst van Israël betreft. Dit is het einde der tijden, mensen, die over Israël gekomen is. Dus als hij hier hen achterlaat, is dit heel veelzeggend. Daarom is het ook zo'n ernstig evangelie. Net als bij die vijfde confrontatie, weet je nog, bij de genezing van de man met de verschrompelde hand, waar ze ook niet open stonden en zijn dood beraadslaagden, nota bene, fariseeën en Herodianen, hij liet hen ook toen achter. Nu gaat hij dit opnieuw doen. En gaat hij opnieuw naar de overkant, opnieuw naar het gebied waar de heidenen in de meerderheid zijn. Ja? Hij pendelt heen en weer, zoals je merkt. Dat brengt ons, als er geen vragen zijn, bij het overgangsgedeelte. De waarschuwing aan het adres van de discipelen om op te letten voor het zuurdeeg van Herodes en de fariseeën. Dus deze geschiedenis, die we nu samen gaan overdenken, die grijpt dus overduidelijk terug op wat is voorafgegaan. Het zuurdeeg van Herodes en de fariseeën, straks kom ik nog terug op wat ermee bedoeld wordt, maar het wijst ook vooruit naar de wegsectie. Kan evengoed samengenomen worden dit gedeelte met de genezing van de blinde man en Petrus' belijdenis. Indelingen in evangelieën zijn altijd heel moeilijk te maken. Die zijn nooit niet 100% waterdicht. Ja, je ziet duidelijk dat er overgangspassages zijn die de gedeelten met elkaar verbinden. Dat heeft te maken met het feit dat een evangelie één groot verhaal is. Nu, waarom had de Heer Jezus de discipelen waarschuwen? Wel, tot op dit moment hebben de discipelen nog weinig begrepen van de verborgenheden van het Koninkrijk van God. Hebben ze nog weinig begrepen van de diepere betekenis van Jezus' machtige daden? En hebben ze eigenlijk ook nog niet begrepen wie Hij is? Ja, dat zal straks duidelijk worden. En de reden daarvoor zal zijn omdat de discipelen ook geïnfecteerd zijn met het zuurdeeg van Herodes en de fariseeën. En eens dat we gaan de wegsectie opgaan, dan gaan we zien dat inderdaad de discipelen zich precies gedragen als Herodes en de fariseeën. We gaan merken dat ook zij de voornaamste plaatsen verlangen in het koninkrijk. Dat zij anderen verhinderen, zonder dat ze bij hun club horen. We gaan zien dat ze verhinderen dat kinderen in de tegenwoordigheid van de Heer Jezus komen. Ze gaan net zoals de fariseeën oordelen wie dat erbij is en wie dat er niet bij is. En ze gaan net zoals Herodes verlangen naar macht, aanzien, controle uitoefenen over mensen. Dat is waar het zuurdeeg van Herodes en de fariseeën voor staat. Een beginsel, politieke en religieuze macht. En dat is wat hen verontreinigt. Dat is de onreinheid waar de Heer Jezus over bezorgd is. Het gaat niet om voedsel, het gaat niet om de sabbatsviering, het gaat niet om tafelgemeenschap, maar het gaat om wat er binnenin in een mens omgaat. En ik kan dat niet genoeg onderstrepen, want we zullen zien welk een bijzondere afkeer de Heer van dergelijke houding ook geeft. Want ook die dingen zijn toch onder ons evangelische christenen niet vreemd. Machtspelletjes, controle uitoefenen, manipuleren, de voornaamste plaatsen, bij de groten horen. Sommigen bouwen daar een hele bediening op, als ik het zo mag zeggen, spijtig genoeg. Dit is zuurdeeg voor de Heer Jezus, die absoluut niet thuis hoort in het Koninkrijk van God. En ik kan dat niet genoeg onderstrepen. Nu, bij die fariseeën hebben we gezien dat regeltjes bewaren, dat dat enorm belangrijk is. En er is ook daar een gevaar voor ons christenen. Hoe vaak hoor je bijvoorbeeld niet vragen van, ja, mag een christen dit of dat doen? Is dit gepast voor een christen om dit te doen? Wat zegt de Bijbel daarover? Maar wat zoeken mensen dan? Ze zoeken regels om zich te kunnen aanhouden. Mensen willen heel duidelijk gedefinieerd zien wat dat mag en wat dat niet mag. En als je daaraan houdt, dan ben je goed bezig, hè? Snap je? Het is veel dichterbij, denk ik, dan wij op het eerste zicht denken. Tuurlijk mogen we vragen stellen wat de gedachten van God over bepaalde dingen zijn. Maar dat is een heel groot verschil met te proberen uw leefwereld af te bakenen met regeltjes die de grenzen bepalen waarin dat je dan uw eigen leven mag leiden. Dat is vragen van waar ben ik nog altijd vrij van te doen wat ik wil. En vaak gaat dit ook ten koste van mensen, want het is mijn vrijheid, het is mijn ruimte. En de ander, sorry, en we gaan ook over mensen heen walsen om die dingen hoog in het vaandel te houden. En dat is nu net wat die fariseeën uiteindelijk ook doen. Ja. Nu, dit gedeelte vormt de overgang tussen het eerste grote blok waar we al hebben bij stilgestaan, Jezus' machtige woorden en daden, genezingen en uitdrijving die hoofdzakelijk in Galilea plaatsvonden. En dan begint de wegsectie, hè. Dat is het middenblok hier. De reis langs de weg waar de Griekse discipelen als blinden zal leiden langs een weg die zij niet kennen. Het is de enige maal in Marcus dat de Jezus van Galilea naar Jeruzalem gaat. Terwijl dat het duidelijk is uit het Johannesevangelie dat de Jezus vele malen naar Jeruzalem is gegaan. Dus het is heel duidelijk dat Marcus daar een boodschap mee heeft. Eens te meer omdat die wegsectie afgeleid is door twee genezingen van blinden. Is de genezing in twee keer, daarom twee oogjes, en dan de genezing van de blinde Bartimeus aan het eind. Nu heeft de Heer Jezus maar twee blinden genezen in heel zijn carrière? Denk het niet. Ja, dus het is heel duidelijk dat Marcus daar een boodschap mee heeft. En tijdens die wegsectie vinden we ook drie lijdensaankondigingen, vandaar driemaal een kruis. Drie lijdensaankondigingen die de discipelen duidelijk niet begrijpen. Maar ze moeten leren ontdekken dat die nieuwe Exodus enkel tot stand komt door Jezus lijden. En dat heb ik er niet bij getekend, maar er is nog een belangrijk gedeelte in die reis, die Exodus-reis, namelijk de verheerlijking op de berg, die heel duidelijk terugwijst naar de eerste Exodus en Gods zelfopenbaring op de Sinaï. Ja. Nu, die drie aankondigingen, die kan je ook duidelijk opdelen in drie grote stukken. Eerst is er de aankondiging. Telkenmalen wordt ons verteld dat de discipelen er niets van begrijpen. En dan krijgen we onderwijs omtrent discipelschap. Ja. Dus het overgrote gedeelte aan onderwijs tijdens deze wegsectie is ook gericht aan de discipelen. Nu gaat de Heer zich echt wel focussen op zijn discipelen. Want het zal blijken dat de discipelen ook blind zijn, en als zij willen zien, dan gaan ze die heilige weg moeten leren gaan. De weg van het kruis. Wat de Heer Jezus hen voorhoudt, is niet alleen de weg die hij zal gaan, maar de weg die ook zij zullen moeten gaan. Cruciform discipelschap noemen we dat. Dus het inzicht waar dat zij toe moeten komen, nu zijn ze nog blind, is oog krijgen voor dit cruciform discipelschap. Dit is de weg van de nieuwe Exodus. Ja? Nu, uiteindelijk komen ze tot het inzicht niet tijdens die weg. Helemaal niet. Het is pas achteraf dat ze tot het inzicht komen. En daarom wil Marcus ons dit leren, zodat wij die weg leren gaan als navolgers van de Heer Jezus. Dat is het hele opzet van zijn schrijven. Ja? Is dat een beetje duidelijk voor iedereen? Oké. Dus ik opteer ervoor om de waarschuwing voor het zuurheid van Herodes en de Farizeeën samen te nemen met de genezing van de blinde man en Petrus belijdenis. Die drie horen heel duidelijk bij elkaar samen. Dat ga je wel merken. Nu, wat vinden we? Inderdaad, ze steken opnieuw van wal en de discipelen hebben vergeten brood mee te nemen. Ze hebben slechts één brood. En natuurlijk, als je met wal bent, met één broodje, groot probleem. Menselijk gesproken, heel begrijpelijk, dat ze dat niet fijn vinden wanneer ze tot die vaststelling komen. En ze zijn natuurlijk druk aan het praten naar wie dat ervoor verantwoordelijk is, dat kan je zo voorstellen. Hè? Je moet dat proberen in te leven in dit verhaal. Maar dan zegt de Heer Jezus tot hen, let op en kijk uit voor het zuurdeeg van de Farizeeën en voor het zuurdeeg van Herodes. Nu, waarom spreekt hij over het zuurdeeg van Herodes en het zuurdeeg van de Farizeeën? Laten we terugdenken. Waarom had Herodes Johannes uit de weg geruimd? Want dat is waar we Herodes ontmoet hebben. Waarom deed hij dat? Wat was het grote gevaar? Dat hij daar gezichtsverlies zou lijden, aanzien zou verliezen. Als hij wil zijn respect blijven behouden, na zijn overmoedige belofte die hij heeft gemaakt, dan moet hij wel Johannes ombrengen. Ja? Dus het gaat erom zijn eer en zijn aanzien, zijn macht die hij kost wat kost wil bewaren. Zuurdeeg van Herodes. Nu was het probleem met de Farizeeën. Wel, wat zien we telkens maar, dat de Heer Jezus niet past in een plaatje. Hij houdt zich niet aan hun regels. Ook zij zijn gefocust op macht bezitten. Alles onder controle houden. Het overzicht bewaren. Dus ook zij zijn gefocust op macht. Langs beide zijden, zowel politiek als religieus, zien we een drang naar macht, aanzien, respect. Dat is het gele punt. En dat is wat de Heer zijn discipel wil voor waarschuwen. Maar het valt in dommelmans oren. Ze zijn bezig met de broden, inderdaad. Nu was Jezus' reactie daarop. En hij zei tot hen, waarom overlegt u dat u geen broden hebt? Begrijpt u nu nog niet en beseft u niet? Bij andere woorden, waar zijn jullie toch in godsnaam mee bezig? Toen ik zo overdacht, dacht ik ook bij mezelf van, hoe vaak zijn wij ook niet als gelovigen die uiteindelijk deel uitmaken van hetzelfde koninkrijk van God dat gestalte aan het krijgen is, deel hebben gekregen aan Gods plannen en gedachten, meegenomen zijn in dit grote verhaal, hoe vaak zijn wij ook niet bezig met de dingen van het leven die op zich eigenlijk geen zo'n grote problemen zijn. En gaan we voorbij aan hetgeen dat werkelijk telt wat de Heer ons wil duidelijk maken. Ik denk dat wij heel veel gelijkenis vertonen met de discipelen wat dat betreft. Hij vraagt hen, wat zijn jullie toch in godsnaam mee bezig? Waarom kunnen ze enkel aan voedsel denken? En waarom hebben ze nog steeds geen inzicht als de Heer Jezus iets tot hen zegt? Maar ze begrijpen er geen snars van, hè? En nochtans, als de Heer Jezus spreekt over zuurdeeg, is dit vanuit hun achtergrond en cultuur geen Chinees, hè? Ook in hun cultuur hadden ze al zijn geestelijke betekenis. Inderdaad, dat is de letterlijke invulling, inderdaad, daar kom ik straks op terug. Maar ook, straks ga ik het ook laten zien, heeft zuurdeeg, het zuurdeeg wegdoen, wel degelijk een betekenis van Gods volk in die dagen. Ja? Maar hij wil dat ze alert zijn, dat ze beseffen wat er gaande is. En dat ze niet langer denken zoals ook de Farizeeën en de schriftgeleerden denken. Ze zijn in hetzelfde bedje ziek. Dat is hier het hele probleem. En wat gaat aan de oppervlakte komen? Wel, wat spreidt hun gedragswijze ten toon wat hun innerlijke betreft? Hebben zij een verhard hart? Dat is de hamvraag. Ja, het is een uiterlijk gedrag die iets verraadt van hun innerlijk. En dat is wat de Heer Jezus hen wil bewust van maken. Ja. Dus, inderdaad, terechte opmerking, net zoals bij de Exodus en ook het Pesachfeest dat erop volgt, doorheen de generaties, moet nu ook in de nieuwe Exodus, ja, vandaar komt het woordgebruik, zuurdeeg, vermeden worden. En dat is niet zo ver af. Misschien zeggen, ja, is dat weer mensen in de nieuwe Exodus? Moet je dan ook nog een keer zuurdeeg gaan vastknopen? Ja, ik moet er ook zuurdeeg gaan vastknopen, omdat Paulus dat ook doet. Kijk maar in 1 Korinthe 5. Daar zinspeelt Paulus ook op. Zuivert het oude zuurdeeg uit, zegt hij, opdat u een nieuw deeg bent. U bent immers ongezuurd, want ook ons Pesach, Christus, is geslaagd. Laten we daarom feest vieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. Dus, denk dat het niet ver gezocht is, hè? Dat inderdaad een nieuwe Exodus zuurdeeg kost, wat kost, moet verwijderd worden. Ja. Het is zelfs zo, onder het oude verbond, dat wie in voorbereiding op Pesach het zuurdeeg niet verwijderde uit zijn huis, gewoon uitgesloten werd van Gods volk. Nu, je weet dat er verschillende tradities zijn, en er is zelfs één traditie die heel duidelijk stelt dat het uitzuiveren van zuurdeeg eigenlijk symbool staat voor de toekomstige reiniging van Gods verloste volk. En ik denk dat dit toch wel opmerkelijk is, gezien het nieuwe Exodus-kader in het Marcus-evangelie, en wat er nu gaat gebeuren, de komende ontwikkelingen, wat gaat de Heer Jezus vertellen op de wegsectie, wat gaat hij aankondigen? Inderdaad, dus vanuit dat oogpunt is dit wel zeer krachtige beeldspraak die de Heer Jezus hier voor de aandacht van de discipelen brengt, want hij gaat inderdaad aankondigen tot 3 maal toe wat hij in Jeruzalem gaat volbrengen op Pesach. Avond, ja. En u weet wat dit betekent. De sluiting van een nieuw verbond in Jezus bloed en de vorming van een nieuw volk. Dus gezien vanuit het nieuwe Exodus kader is dat wel heel krachtige beeldspraak die de Heer Jezus hier richt tot zijn discipelen. En waarom is de Heer Jezus daar zo tegengekant? Wel, lieve mensen, in de denkwereld van Herodes en de Farizeeën is er helemaal geen ruimte voor een gekruisigde God. En wat typeert de discipelen? We gaan zien, ze wensen ook de beste plaatsen in het koninkrijk van God aan Jezus linker en rechterzijde. Ze willen ook bepalen, zoals de fariseeën, wie dat erbij hoort en wie dat er niet bij hoort. En dat is het zuurdeeg, lieve mensen, dat de Heer Jezus kost wat kost uitgezuiverd wil zien onder zijn discipelen, want wie hierin verzeild raakt, doet uiteindelijk het werk van de tegenstander voor hem. En ik hoop dat we dit heel duidelijk zien, dat dit absoluut niet onschuldig is. Tijdens die ganse wegsectie zal die zuurdeeginfectie bij de discipelen pijnlijk aan het licht komen, lieve mensen. Dat is wat hij ook al aangaf, wat het hart voorbrengt, al die werken van het vlees, daar staat het zuurdeeg voor. En dat moet kost wat kost verwijderd worden. Hè? Nu, wat volgt is een zeer ernstige vermaning. En luister eens goed wat de Heer Jezus zegt. Begrijpt u nog niet en beseft u niet, hebt u nog uw verharde hart, hebt u ogen en kijkt u niet, hebt u oren en hoort u niet? Waar doet u dit aan denken in het Marcus Evangelie? Is dit al aan bod gekomen dat de Heer Jezus zegt? Horen en niet begrijpen? Zien, maar niet zien? In welke context? De gelijkenissen. Inderdaad. Dat was de reden waarom de Heer Jezus in gelijkenissen begon te spreken. Marcus hoofdstuk 4. En toen had de Heer Jezus inderdaad geciteerd uit Jesaja hoofdstuk 6, waarom hij sprak in gelijkenissen. Dus het is toch wel heel ernstig En de context gezien van de gelijkenissen dat de Jezus nu zo tegen zijn discipelen had spreken. Dus wat we hier eigenlijk vinden in die woorden is eigenlijk een combinatie van een aantal schriftplaatsen. Allereerst Jesaja 6, vers 10 tot 12, maar ook Jeremia 5 en Ezechiël 12. Ik zal ze u tonen. Jesaja 6, vers 10 tot 12, dat had de Jezus al geciteerd. Maar heel opmerkelijk, ik ga daar niet op ingaan, maar weet dat de woorden die de Jezus uit Jesaja 6 niet geciteerd had in Marcus 4, dat deze woorden hier nu geciteerd worden. Ja. Toen zei hij, ga zeg tot dit volk, hoort al door, maar verstaat niet, en ziet al door, maar merkt niet op, verhard het hart van dit volk, maak zijn oren doof, strijk zijn ogen dicht. De grondtekst kan je dat veel duidelijker zien, in onze vertaling zit er altijd natuurlijk wat verschil tussen, maar hier wordt het ontbrekende aangehaald uit Jesaja 6, wat niet aan bod kwam in Marcus 4. Dat is heel opmerkelijk. Maar kijk ook eens naar Jeremia 5, vers 21. Hoort dit toch, zegt de profeet Jeremia, gij dwaas en verstandeloos volk, dat ogen heeft zonder te zien en oren zonder te horen. Straffe toebak, als je het mij vraagt. Ezechiël 12, vers 2. Mensenkind, gewoon te midden van een weerspannig geslacht, van hen die ogen hebben om te zien, maar niet zien, die oren hebben om te horen, maar niet horen, want zij zijn een weerspannig geslacht. Nu, die beide gedeelten uit Jeremia en Ezechiël zijn een aanklacht en een vermaning voor Israël, dat ondanks het feit dat ze zoveel dingen van Jahwe gezien hebben, dat ze nog steeds niet op hem hun vertrouwen stellen en niet geloven. Voel je het aankomen? Hoe ernstig dat die woorden zijn van de Heer Jezus? Dit is een wake-up call die de Heer Jezus doet. Want gezien de connectie met de gelijkenis, die er overduidelijk is, waar wil de Heer Jezus zijn discipelen voor waarschuwen? De vraag is, lopen zij nu ook het gevaar om als afgodendienaars, als buitenstaanders te worden? Inderdaad, vrienden, Marcus die gaat ons voorbereiden op het feit dat dit nu precies de gevarenzone is waar de discipelen zich in bevinden. Ja, weet wel, straks wat gaat Petrus doen? Hij gaat de Heer Jezus terzijde nemen en hij gaat hem bestraffen. Dat is hetzelfde woord die dan gebruikt wordt voor de Heer Jezus die de demon bestraft. Wat zou dat de oorsprong van zijn? De geest van God? Want alles in Petrus zijn traditie zegt dat messiasten niet lijden en niet verworpen worden. En de Heer Jezus heeft er kennelijk niks van begrepen, nee, volgens Petrus. Hij heeft er niks van verstaan, Heer. En wat zegt de Heer Jezus? Ga ik kunnen zeggen hoe dat het op staat. Dat is hoe dat de Satan denkt. Dus we gaan serieuze dingen zien, hoor, mensen. Jezus wil zijn discipelen erop wijzen dat hun reactie, hoe dat ze reageren in die hele situatie hier, dat dat kenmerkend is voor een verhard hart. Wat doen de discipelen, de drie intimi van de Heer Jezus, wanneer ze net de heerlijkheid van de Heer Jezus op de berg gezien hebben? Ze zijn allemaal beneden en ze zijn al aan het ruzien met elkaar voor de beste posities. Dat is hetgeen wat de Heer Jezus hen wil voor waarschuwen. Dit betekent niet dat ze nog steeds een verhard hart hebben, maar dat ze zich wel zo gedragen, ja? Geldt toch ook zo voor ons? Het is niet omdat de geest van God in ons woont, dat we ons niet naar het vlees kunnen gedragen, of niet soms? Dus zie je hoe ernstig dat het is? Dit is echt wel een appel aan hun hart. Dit is een wake-up call voor de discipelen. Dit zal ingeslagen zijn als een bom. Nou, ik ben er wel van overtuigd dat ze de oren gespitst hebben. Dus de discipelen zijn geïnfecteerd door het zuurdeeg dat hen verontreinigt. En vandaar het onbegrip, dat ze geen inzicht hebben. Zie je, dat verhindert dat je de dingen ziet van God. Daarom is het zo gevaarlijk ook om zo vooringenomen te zijn. Wat is het punt met Petrus? Waarom denkt hij dat messiassen nu lijden? Omdat hij het zo aangeleerd is, hè? En dat maakt hem blind. Niet te veel denken van hetgeen dat hij ziet straks. Niet te veel denken. Wordt in de commentaren heel veel woorden gespendeerd aan Petrus zijn belijdenis, maar ik ga je laten zien dat eigenlijk bijna niks voorstelt. Het is een heel klein begin. Maar het is bitter weinig. Daar kom ik straks bij terecht. Dus de Heer Jezus neemt hen mee naar wat dat ze hebben gezien. Hij zegt heel duidelijk tegen hen, toen hij de 5 broden brak voor de 5000, hoeveel korven met brokken hebt u opgenomen? En dan antwoordden ze in koor 12. En toen ik de 7 brak voor de 4000, hoeveel volle manden met brokken u opnam? En ze antwoorden weer in koor 7. Dus met andere woorden, zegt de Heer Jezus, als brood het probleem was, weet je het misschien niet, maar ik kan dat maken. Het is mij niet om brood te doen. Beseft u nog niet? Zie, dat wordt hier 2 gezegd. Beseft u nog niet? Ze vormen een insluiting rond het feit dat de Heer Jezus hen aan dit gaat herinneren. Beseft u niet? Ik vind dat wel opmerkelijk, want inderdaad, bij die 2 tekenen is er geen verwondering. En het is juist op die 2 tekenen dat de Heer Jezus de aandacht vestigt en zegt, beseft u niet? En dit is de cruciale zin, mensen, om wat nu volgt te kunnen plaatsen. En wat gaat er volgen? De genezing van die blinde man in 2 keer, en daar direct aan verbonden, Petrus belijdenis. Ja. Dus, wat we hier vinden, is dat de discipelen terechtkomen in een heel beslissende periode. Zullen ze verder gaan met de Heer Jezus, of niet? Misschien vind je dat scherp wat ik hier zeg, maar weet je, als het gaat om de wonderbare spijziging in het Johannesevangelie, dan moet je maar een keer nalezen vanavond, als de Heer Jezus daar de consequenties aan vastkoppelt aan die wonderbare spijziging, zijn er heel veel van zijn discipelen die hem niet langer... Dus het mag je toch ook niet verwonderen dat de discipelen hier hun eigen situatie gaan moeten herbekijken. Want inderdaad, de Heer Jezus beantwoordt niet aan hun profiel in mensen. Gaan ze aan de Heer Jezus zijn zijde komen te staan, of gaan ze de werken van de tegenstander verkiezen? Zoals Petrus de neiging heeft met de Heer Jezus te bestraffen. Straks gaat de Heer Jezus zich dan ook richten tot de menigten plus de discipelen. Heel opmerkelijk. Waarom? Omdat ze ook opnieuw moeten beslissen waar ze gaan staan. Ja. Dus hier vinden we dat die terechtwijzing van de Heer, die zeer ernstig is, niet in eerste instantie is, omdat ze nog altijd niet begrepen hebben wie dat de Heer Jezus is, maar het punt is dat ze zo gekluisterd zijn aan hun vooronderstellingen, aan hun verkeerde ideeën, dat ze verhinderd worden om te zien en te horen, net zoals de fariseeën en de schriftgeleerden. En zij moeten zich bewust worden hoeveel dat ze nog moeten veranderen, wat dat hun drijfveren en hun denken betreft. Dat is het hele punt hier. Ze moeten nog heel wat loslaten. Als ze hem werkelijk willen volgen, kunnen ze niet blijven waar ze zich nu bevinden. Dit is onmogelijk. Wat ons brengt bij de genezing van de blinde man in 2 keer. Ik neem die genezing van die blinde man met die belijdenis van Petrus, neem ik gewoon samen. En ik heb het genoemd eerste tekenen van het aanbrekende zicht. Nu, die geschiedenis, als je die zo leest, die genezing van die blinde man, valt er u daar iets aan op? Is er een gelijkenis met een voorgaande genezing volgens u? Ja, de man die doofstom was. We hebben gezien dat de Heer daar rare dingen deed, he? Met zijn speekselbediening, weet je nog? En wat vinden we hier? Speekselbediening wordt hier verder gezet. En let op de volgorde. De vorige maal was het eerst de oren, dan de mond die werd losgemaakt, en nu wordt het zicht gegeven. Ja. Ondertussen weet u al waarover dat spreekt. Beeld van God en de mens hersteld wordt. Ik heb je daar de vorige maal ook op gewezen. En net zoals bij die geschiedenis daar, neemt de Heer Jezus deze man ook apart. Weet je nog? Hier wordt hij ook apart genomen. Buiten het dorp. Dus er is heel wat gelijkenis tussen die genezing van die doofstomme man en deze blinde man hier. Treffend genoeg zijn beide geschiedenissen in geen enkel ander evangelie opgenomen. Ik heb je de vorige maal al gezegd, die speekselbediening, tot nu toe had nog niemand gezien die dat overgenomen had. Het is niet echt populair geworden ondertussen. Maar ook dat ging heel veel vragen opwerpen bij veel mensen. En wat dacht je hier, een genezing in 2 keer? Hoezo? Was het niet goed de eerste keer? Begrijp je? Dit zijn situaties die voor veel vragen zorgen. En dan zeggen Lucas en Matthäus, nee, we nemen dat niet op. Ja. Dus we vinden dat enkel hier. En wederom, mensen, gebeurt dit hier niet aan de Joodse zijde. Herinner je, we zijn weer naar de overkant. We zijn nu aan de noordoostzijde van het meer van Galilea ondertussen in Bethsaida. Opnieuw gebeurt dit weer in overwegend heidens gebied. Heel opmerkelijk. Nu, dat is de enige genezing die duidelijk in 2 stappen gebeurt. Waarom dit zo is? Ik denk dat het niet Marcus zijn bedoeling is om daar de aandacht op te vestigen, maar dat het zijn bedoeling is om de aandacht te vestigen na die confrontatie die we gehad hebben, of beter gezegd, de terechtwijzing van de Heer Jezus in de boot, de situatie daar, we gezien dat de discipelen blind zijn. Hier hebben we de genezing van een blinde man in 2 keer, en dan gaan we zien dat Petrus laat zien dat hij al een klein beetje ziet. Klein beetje. Deze man ziet de mensen als bomen wandelen. Ik moet straks denken aan Lord of the Rings, de enten die aan het passeren zijn. Zien dat hij dat ziet? Hij ziet mensen als enten. Hij veronderstelt dat het mensen zijn, maar hij kan niet onderscheiden wat hij ziet. Iemand die blind geweest is en die dan ineens ziet, ziet wel dingen, maar hij weet niet precies wat hij eigenlijk ziet. Hij kan ernaar gissen, wellicht gaan dat mensen zijn, maar hij heeft niet het inzicht. Hij kan het niet plaatsen zoals het hoort. En vaak wordt door uitleggers gezegd van kijk, dit is wat hier ook gebeurt. Maar ik denk niet dat we daar de schijnwerper moeten op richten. Ik geloof persoonlijk dat het hoofdzakelijk hier een theologische betekenis geeft, dat het gaat wijzen op Petrus zijn beperkte belijdenis. Ja? Gezien vanuit Marcus' invalshoek, de nieuwe Exodus, als Petrus Jezus erkent als de Christus, ik weet niet, maar dat is toch maar een klein lichtpuntje, wat heeft Marcus een keer op keer onderstreept? Dat Jezus de dingen doet die alleen Yahweh kan doen. Dus als hij erkent dat Jezus Gods gezalfde is, dat is behoorlijk ondermaats, als je het mij vraagt. Denk ook niet, als hij zegt de Christus, aan uw evangelische kijk op de Christus. Zij vertrekken van Israëls verhaal, hè? Niet van achter het kruis dan ze terugkijken, nee. Vanuit Israëls verhaal. En vanuit dat oogpunt, Gods gezalfde, dat is een heel vaag begrip. He. Er is daar geen eenduidig beeld over in die dagen. Er zijn tal van geschriften die ons dit duidelijk laten zien. Dat niemand eigenlijk echt weet wie dat die Messias is. Straks zal ik er nog maar meer over zeggen. Want ik geloof dat onder evangelische christenen dit veel meer in de kijker geplaatst wordt dan dat dit eigenlijk is vanuit Israëls geschiedenis en hun verwachting. Zij zien veel meer uit naar de tussenkomst van Yahweh dan dat zij uitzien naar de komst van de Messias. Denk aan de geschiedenis. De Exodus was toch Gods tussenkomst in Egypte? Wanneer hij ze bracht in het beloofde land, is hij het toch die een vijanden voor hen uitdrijft? En inderdaad, wanneer dan de stad van de grote koning uiteindelijk in de kijker komt, dan zie je dat er inderdaad een koning op de troon komt te zitten in Israël. Maar dat is pas in tweede instantie, hè? De nadruk ligt op Yahweh zijn interventie in Egypte, zijn interventie in het beloofde land. Oké, er was de verwachting van de Messias. Ze wisten dat er een Davidische erfgenaam ging zijn. Daarvan ook al die Davidische psalmen met die Messiaanse verwachting. Doe daar niks van af, maar dat is allemaal in het verlengde van Yahweh zijn tussenkomst. Ja? Zo moet je de dingen duidelijk zien. Maar als ik hoor onder evangelische Christus, allemaal Messias, 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 hè? Ik hoor het niet anders. Kijk naar onze liedjes. Messias of de Zoon van God, maar 2 platen. Hè? En dan zie je hoeveel dat je verliest als je uiteindelijk niet vanuit Israëls geschiedenis de dingen leest. Er gaat zoveel verloren. En we zien ook niet wat een impact dat de komst van de Heer Jezus heeft op deze mensen. Nee. Zie je welke verandering dat die mensen moeten ondergaan? En dan voel je ook dat ze veel dichter bij ons staan dan we het op het eerste zicht denken. En wat zegt dat dan over ons? Welke gigantische verandering dat wij moeten ondergaan. Maar als je niet vanuit die kant van de geschiedenis komt, zie je dat niet. Wij komen vandaar, en dan merk je dat niet. We gaan overal Jezus gaan inlezen. Als je van hier komt, zie je welke wereldschokkende verandering Jezus intocht uiteindelijk betekent. Hè? Sorry dat ik daar een beetje over doorram. Stokpaard nummer 7, kan er niet aan doen, maar ik hoop dat je ondertussen wel het belang ervan inziet. Dus Petrus die ziet wel iets, maar net als deze man, hij heeft geen enkele notie wat dat hij ziet. Deze man ziet ook mensen als bomen wandelen. Maar verder komt hij niet. Ook Petrus heeft een tweede aanraking uiteindelijk nodig. Petrus erkent Jezus als Gods gezalde, maar hij heeft geen enkele notie wat dat precies betekent. Want zie maar wanneer hij Jezus gaat vertellen wat hij gaat doen. Hij snapt er geen snars van. En toch is hij wel heel overtuigd. Hij was in eigen visie om Jezus te durven terechtwijzen. Moet dat toch wel van goede neuzen komen voor dat te durven doen, hè? Nee, Jezus, je hebt het verkeerd voor. Dus zie je hoe diep dat erin geworteld zit. Ja? Dus er moet een tweede aanraking komen. En die gaat er komen tijdens de wegsectie. Eigenlijk is die ganse wegsectie een tweede aanraking die de Heer Jezus geeft door zijn onderwijs. Maar we gaan merken dat dat maar heel moeilijk doorsijpelt. Omdat ze verhinderd worden door hun eigen verwachtingen. Ja? De discipelen zijn, net zoals deze man, blind. Terug, verwezen naar Jesaja 6, Jesaja 29. Kom daar niet op terug. Ik heb daarbij stilgestaan bij de genezing van de doofstomme. Daar heb ik dat helemaal doorgenomen. Toegetoond dat dit oordeel is over hun afgoderij. En dat dit duidt ja, op hun eigen wijsheid, waar ze zo in verroest zitten. Dat is het hele punt. Eigen wijsheid, ja. De leringen van mensen, de dingen die ze zelf menen te zien. En die uit een ander vaatje komen dan Gods geest. Dus de man, zo vinden we hier ook, die bevindt zich buiten het dorp wanneer hij door de Grees genezen wordt. En nadien wordt hij opgedragen om niet meer binnen te gaan. Dat is wel heel opmerkelijk. Waarom zou de Grees dat doen, denk je? We gaan zien dat de Grees hem veel meer gaat focussen op zijn discipelen. Ik denk dat je ook de rekening moet mee houden dat de Grees is nog veel minder dan voorheen aandacht wil trekken, want anders blijft hij in de toeloop van mensen en kan hij zich niet richten op zijn discipel. Want nu gaat de reis beginnen, die mensen, de laatste toch naar Jeruzalem mee, en u weet wat er in Jeruzalem staat te gebeuren. En nadien is dan de discipel, nee? Dus het is er ook de eerste maal dat we vinden dat de Jezus onderweg is met zijn discipelen. U had dat nog een aantal keer tegenkomen, ik heb je dat ook erbij opgetekend. Het is heel typisch in dit gedeelte dat de Jezus onderweg is in de wegsectie. Dus de vraag die hier naar boven komt, door de Jezus gesteld, hij vraagt hen, wie zeggen de mensen dat ik ben? Dat is de vraag die eigenlijk op iedereen zijn lippen brandt. Wie is Jezus? Het antwoord, Johannes de Doper, zeggen sommigen, anderen Elia, anderen een van de profeten. Nu, Johannes de Doper, u weet al ondertussen wat dat vandaan komt. Het duikt op in de entourage van Herodes, wanneer Jezus' machtige daden Herodes ter oren komen en Israëls grootste theoloog zegt, Johannes de Doper, redivivus, opgestaan uit de doden. Laten we over dat is zeker, hè. Anderen zeggen het is Elia. Ja, ik denk dat dat niet moeilijk is, waarom dat ze bij Elia uitkomen, dat is de typische aankondiging in Malachi 4, vers 5, waar we van meet af aan hebben gezien. Ik denk dat dat niet zo moeilijk is, om dat te plaatsen dat zij moeten denken aan Elia. Het gaat hier allemaal over profeet, nee. Het is niemand die denkt aan Gods gezalfde. Ze denken allemaal aan een profeet. Sommigen zeggen één van de profeten. Wat bedoelen ze daarmee? In de Joodse traditie, in de apocryfe boeken, 2 Ezra 2 vers 18, wordt er gezegd, ik zal u hulp zenden, zegt Yahweh, mijn knechten Jesaja en Jeremia. Dus er was ook de verwachting dat Jesaja en Jeremia zouden kunnen terugkeren. Het is in Matthäus of in Lucas dat sommigen denken dat hij Jeremia is. Maar dat kent hier zijn oorsprong. Ja, ik weet het, die apocryfe boeken zijn niet populair onder evangelische christenen, maar er zijn heel veel van die gedachten die ook zijn oorsprong kennen in geschriften die niet als geïnspireerd beschouwd worden, maar die wel vertolken wat er leeft onder de mensen. De Jezus komt niet in een vacuüm mee, mensen. Ik heb soms een idee als christen de Bijbel lezen, dat denkt dat de Jezus in een vacuüm terechtgekomen is. En Hans, de achtergrond en de leefwereld van de mensen wordt precies zo uitgeschakeld. Maar je ziet hoe belangrijk dat het is om toch een beetje de dingen te kunnen plaatsen. Dat is hier nu maar een detail, Ik heb al veel andere dingen getoond, denk ik, ondertussen. Dan vraagt hij, wie zegt u dat ik ben? Ik denk niet dat de Heer Jezus op dit moment psychologische bijstand nodig heeft, of pastorale hulp, dat hij in een identiteitscrisis verkeert. De Heer Jezus weet maar heel goed wie dat hij is. Denk aan de doopgeschiedenis, het getuigenis van de Vader. Dat is hier helemaal het probleem niet. Maar wat denken de discipelen? De Heer Jezus wil dat ze aan de oppervlakte brengen wat hun denkkader is. Ze moeten een kaart op tafel leggen. En Petrus antwoordt inderdaad, de Christus. Nu, dan moet je heel duidelijk binnen zijn historische context gaan begrijpen. Punt is dat wij christenen al 2000 jaar traditie hebben en de neiging hebben om overal onder elke steen en onder elke gewijde boom Jezus tegen te komen in het Oude Testament. Maar als het boek hier Jesaja is, die de achtergrond vormt voor Marcus' nieuwe Exodus, wat ik niet meer moet bewijzen, denk ik. Hoeveel keer denk je dat er in Jesaja over de Messias gesproken wordt? Moet niet lang nadenken. Jesaja 11, de kersttekst bij uitstek. En voor de rest, zero. En één iemand wordt de Messias genoemd in het boek Jesaja. Weet je wie? Koning Kores, nota bene. En daarbuiten wordt er in Jesaja niet over de Messias als dusdanig gesproken. Tuurlijk, al de passages van de dienaar van de Heer, dat is allemaal Messias he, voor ons. Ja, omdat we het lezen vanuit het Testament. Maar de dienaar van de Heer, wie is er als eerste de dienaar van de Heer genoemd in Israël? Israël zelf. En we hebben vier passages over de dienaar van de Heer. En we zien dat vier keer Jezus zijn natuurlijk met onze Jezusbril. Maar er is geen enkele Jood. Zij zien Israël daarin. En het zijn vier verschillende passages. En het is niet heel duidelijk welke groep wat is. Als je vanuit dat oogpunt gaat proberen Jezus te verkondigen, he, ga je bot vangen onder onze Joodse voorouders. Ze gaan dat niet pikken. Dus wil ik maar aangeven, wij lezen van het Nieuwe Testament terug en dat zorgt voor heel grote problemen. Heel wat passages zijn absoluut niet messiaans. Dus nogmaals, hun uitzien naar een messiasfiguur is niet zo prominent aanwezig als dat je het hoort onder onze evangelische christen. Absoluut niet. Ze zien naar een tussenkomst van Yahweh. Houd dat goed voor de aandacht. En in verbinding daaraan, inderdaad, zal er een Davidische erfgenaam op de troon gezet worden. Maar altijd Yahweh's interventie eerst. Ja. Dus ook Jezus' reactie is hier veelzeggend. Hij waarschuwt hen dat ze het niemand zouden zeggen. En trouwens, moest je eraan twijfelen, kijk eens, als de Heer Jezus gaat spreken over zijn lijdensaankondiging, begint hij dat te zeggen, en ik, de Messias, zal? Nee. Hij spreekt direct over de mensenzoon. Dat is ook al lang geleden, dat we nog tegenkomen zijn. Wat deed de mensenzoon ook weer al? Hij was de Heer van de Sabbat, dacht ik zo, en hij verhaf. Begrijp je, de vlag, gezalfde, kan de lading nooit dekken. Daarom pikt de Heer Jezus dat ook helemaal niet op, lieve mensen. Ja. Nu, wanneer zou Petrus hier het grote licht kunnen gezien hebben? Want eigenlijk is het verwonderlijk dat hij hier ineens zegt, u bent de gezalfde. Waar zou hij het grote licht kunnen gekregen hebben? Wel, ik ga je een beetje helpen. Ik ga het proberen te reconstrueren. Herinner u, de wonderbare spijzingen hadden het meest messiaanse karakter, heb ik u opgewezen. En het is na deze gebeurtenis dat je vindt in Johannes 6, vers 15, dat de mensen met geweld de Heer Jezus wel wegvoeren en, ding, 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 koning maken. Nu heeft de Heer Jezus in de bootdiscussie gewezen op het feit van die wonderbare spijziging. En ik denk dat Petrus zijn shekel toen gevallen is. Dat inderdaad die spijzigingen iets laten zien over wie de Heer Jezus is, met de nadruk op iets. Nu, in dat opzicht, is Jezus' waarschuwing om dit stil te houden ook heel begrijpelijk. He? Als je hier ziet in het Johannes-evangelie, dat men geneigd was om hem koning te maken, als dit die rugbaarheid krijgt. Israël is een politiek kruidvat in mensen. Er heerst heel wat verwachting in die dagen. Wat als Herodes en de Romeinen de lucht van krijgen, dat de Heer Jezus zo'n verlosserfiguur is, zoals er naar uitgezien wordt. Wat denk je dat er gaat gebeuren? Dat had hij het kruis niet halen, vrees ik. als dit rugbaarheid krijgt, kan dit het hele plan die de Heer Jezus voor ogen heeft, grondig verstoren. Nee? Herodes heeft overal spion op dat moment. De Romeinen die zijn heel alert, want ze willen kost wat kost een volksopstand vermijden. Dus als dit aan het licht komt, snap je het grote gevaar? Jezus moet hier heel voorzichtig zijn, want hij wil absoluut geen problemen met de Herodes en de Romeinen. Als hij verdacht wordt een verlossersfiguur te zijn, naar de hangbare gedachte, dan zullen zij zeker ingrijpen. Ja? En is het hek van de dam in Israël. Moet je eraan twijfelen, uiteindelijk in 65 na Christus, dat is misschien hoop en al 30 jaar later, is het hek van de dam in Israël, dan breekt er uiteindelijk de Joodse opstand uit in 65 en dan is het kaboom in Israël. Met als gevolg dat uiteindelijk de Romeinen dubbel hard toeslaan en de tempel met de grond gelijk gemaakt wordt in 70. Snap je? Begrijp je waarom de Heer zegt dat ze dit absoluut niet mogen zeggen? En hier wou ik het bij laten vanaf. Misschien een raar moment voor te stoppen, maar kan het niet anders. Want de volgende keer gaan we nadenken over wat de Heer Jezus te wachten staat. Waarom ze naar Jeruzalem gaan. Ja.